Goedemorgen, fijn om weer bij u te zijn vandaag. Ik heb het gevoel dat dat een hele tijd geleden is. Ondertussen alweer enkele keren de wereld rondgereisd, voor mijn gevoel. 2 keer in Tanzania geweest, nieuwe landen bezocht, Benin en Mozambique, cursus gegeven. 2 maanden met mijn vrouw in Zuid-Afrika rondgereisd. Te veel om op te noemen. En het is een heel succesvol jaar geweest in allerlei opzichten. Niet alleen de nieuwe landen, ook het feit dat er inmiddels 4 van mijn 5 boekvertalingen klaargekomen zijn. Dat is een enorm stuk vordering wat we hebben kunnen maken. Dus ik wil u ook weer opnieuw bedanken voor uw gebeden, voor uw bijdrage, zonder welke ons werk niet hadden kunnen doen. Toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika eind oktober en op een eigenlijk de volgende dag in het bos aan het wandelen was, was ik in zo'n merkwaardige situatie, zoals waar je wel eens kunt zijn wanneer je uit een bepaalde periode komt en een andere periode voor je ligt en er zo'n soort vacuüm is. Je lichaam is al geland, maar je geest nog niet helemaal. Je bent eigenlijk nog een beetje bezig met waar je net vandaan komt. En de nieuwe periode is er ook nog niet helemaal. En ik was aan het praten met de Heer, zo tijdens het wandelen in het bos. En ik zeg van: Heer, ik heb nu een hele tijd dienst gedaan in Afrika. Ik weet wat de mensen daar nodig hebben, wat je daar moet prediken. Maar hoe blijf ik nou relevant in mijn boodschappen voor de gemeenten in Nederland? En toen had ik echt het gevoel dat de Heer zei: in het laatst van de dagen zal de liefde van de meesten verkillen. En als liefde verkilt, dan komt dat omdat een relatie niet onderhouden wordt. Spreek over de relatie met mij. Predik mij. Volg het voorbeeld van Paulus, die zei: ik zal onder u niemand niets weten dan Christus en die gekruisigd. En toen zei ik: ja, Heer, daar heb ik wel eens over nagedacht. En toen dacht ik van: nou, als je al kans ziet om over zo'n tekst een preek te houden, dan is dat al heel wat. Maar hoe ga ik daar nou verschillende boodschappen over maken? En toen ik daar in de uren daarna eens over na ging denken, toen kwam ik op een heleboel ideeën. En het eerste daarvan wil ik vanmorgen eigenlijk bij u neerleggen. En dat komt eigenlijk heel goed uit dat het nu een van de adventszondagen is. Ik heb een boodschap voor u getiteld: Davids zoon, lang verwacht. Dat is een boodschap die, wanneer je over Christus spreekt, begint bij zijn origine. Als we in de advent en de kersttijd nadenken over de persoon van Christus, dan denken we in de eerste plaats na over zijn geboorte. Maar we denken eigenlijk zelden of nooit over zijn oorsprong. Er zijn zelfs mensen die denken dat Jezus pas begon te bestaan toen hij als kindje geboren werd en Jezus werd genoemd. Wie is hij eigenlijk? Wat is zijn identiteit? Zijn persoon, zijn bediening, zijn functie. En voor ons, wie is hij in de toekomst? U ziet, dat zijn al veel te veel vragen om in één preek te behandelen. Dus daar gaan we het dan in de toekomst nog verder over hebben. Vandaag wil ik een paar sleutelteksten met u lezen en ik heb ze gemakshalve allemaal op het scherm gezet. Die sleutelteksten die worden nooit in de adventtijd gelezen, maar eigenlijk bijna altijd op een paasdag. De eerste daarvan komt uit Lucas 24, wanneer Jezus de Emmausgangers ontmoet als ze onderweg zijn naar huis. En deze hun teleurstelling uitspreken over de grote verwachtingen die ze hadden over de Messias en hoe dat allemaal niet uitgekomen is, denken ze. En dan staat er: en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En dan lezen we over de Emmausgangers wanneer ze later beseft hebben wie hij is en teruggegaan zijn, al die 11 kilometer teruggelopen in het donker naar Jeruzalem om aan de andere apostelen te vertellen dat ze hem ontmoet hebben. En toen zeiden ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij voor ons de schriften opende. En ook lezen we in datzelfde hoofdstuk 24. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat zijn nou echt van die teksten waar je normaal overheen leest, omdat het geen hoofdgegevens uit het verhaal zijn. Maar laten we eens kijken naar de schriften. Wat werd daaronder verstaan? Nou, u weet, het verhaal speelt zich af, een beetje afhankelijk van hoe je rekent, in het jaar 30 of in het jaar 33. Toen het Nieuwe Testament nog niet bestond. Dus de schriften waaraan gerefereerd wordt door alle apostelen die later het Nieuwe Testament zouden schrijven. Als ze het over de schriften hebben, dan hebben ze over wat wij kennen als het Oude Testament. De wet van Mozes en de profeten. Het begin van het Nieuwe Testament, en ik heb u al eens uitgelegd geloof ik, dat het allereerste Nieuwtestamentische boek was het boek Galaten. Dat zou pas een kleine 20 jaar later verschijnen. Dus laten wij vandaag ook eens kijken naar Mozes en al de profeten. Nou ja, allemaal zou een beetje ver voeren, een paar. En dan beginnen we met Genesis. Als we in Genesis 3 kijken naar wat God daar zegt nadat Adam en Eva in zonde gevallen zijn, dan spreekt hij tot de slang en hij zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Ik heb gebruik gemaakt van de herziene statenvertaling en de hoofdletters die daar gebruikt worden voor nageslacht en dat en het betekent dat de vertalers dat zien, in mijn ogen terecht, als slaande op het zaad van Abraham, zoals dat later genoemd zou worden, de Messias. Paulus legt uit, het gaat niet om de zaden, het gaat om het zaad. Het gaat om de grote zoon der belofte. Later zegt God tegen Abraham, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. God herhaalt de belofte die hij al aan Abraham gedaan had in Genesis 12. Nog eens opnieuw als zijn zoon Isaac al geboren is. En zegt dan dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden. En wij weten dat kan uiteraard alleen in Jezus Christus zijn. Onze redding hangt niet van Abraham af en niet van Isaac. Onze redding is in Jezus Christus. Dat is het nageslacht van Abraham. Een paar andere teksten uit Genesis. En dan spreekt God tot Isaac in hoofdstuk 26. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Het is een bijna letterlijke herhaling van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft, die hij ook aan Isaac herhaalt hier en later ook nog zal herhalen aan Jacob. Nou, dat slaan we even over. De laatste tekst uit Genesis die ik u voor wil houden is een tekst uit het eind van het boek, wanneer Jacob aan het eind van zijn leven gekomen is en profeteert over al zijn zonen. Dan zegt hij over de stam Juda, De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dus ook dat wijst weer op de komst van de Messias, die hier Silo wordt genoemd. En het feit dat alle volken hem zullen gehoorzamen, maakt natuurlijk heel duidelijk dat het alleen maar over Christus kan gaan. U ziet zelfs in het boek Genesis, en ik heb dat in afgelopen jaren al veel vaker voor u neergelegd, komen we de Heer Jezus veelvuldig tegen in gestalten die voorafgaan aan zijn eigenlijke vleeswording die we met kerst herdenken. Dan gaan we even naar het boek Deuteronomium. Wellicht de meest bekende tekst uit dat boek is dat Mozes tegen het volk Israël zegt: een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En dit vers wordt ook door Petrus en door Stefanus geciteerd in het boek Handelingen als slaande op de Messias. Dan maken we een grote sprong en we pakken een paar teksten, echt maar enkele van de beschikbare teksten uit de psalmen. In Psalm 40 zien we dat Jezus profetisch zegt: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Psalm 40 vers 8, wat ook weer op Christus betrokken wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief. Christus spreekt dus al voor zijn geboorte. Dan zegt David in Psalm 110, en ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, dat David daar eigenlijk al refereert aan de Vader en aan de Zoon, als hij in het eerste vers zegt: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Met andere woorden, God de Vader heeft tot zijn Zoon, die David dus hier mijn Heere noemt, gesproken: zit aan mijn rechterhand. En we weten dat Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Maar dat begon niet pas na zijn hemelvaart. Dat was al voor die tijd. En tenslotte, vers uit Psalm 132. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. En als we iets verder naar Jesaja kijken, dan zie je dat ook daar dezelfde verwijzing naar de Messias al zich voordoet, terwijl we nog steeds in de schriften zijn in het Oude Testament. Die bekende tekst die altijd gelezen wordt in de kersttijd. Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Een duidelijke profetie naar de geboorte uit de maagd Maria, van hem die genoemd zou worden God met ons. En een wellicht nog bekendere tekst iets verderop. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Het gaat hier dus allemaal niet over God de Vader, maar over de Zoon in zijn bestaan geprofeteerd nog voor hij op aarde kwam. Dit zijn de namen die we bij God tegenkomen, maar de namen ook die aan de Zoon gegeven worden. Verderop in Jesaja: zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Nou, dat is al helemaal duidelijk een profetie over de tweede komst van Christus, wanneer hij komt en met hem het loon. We blijven nog even bij de profeten. Ik geef u een tekst uit Jeremia. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, u kunt zich voorstellen dat die enorme omvattendheid van de hele aarde kan alleen maar op Jezus Christus slaan. En de naam Spruit komen we ook voor hem regelmatig tegen. Ook als het reisje uit de tronk van Isaïe. In Ezechiël komen we hem ook tegen. Hoofdstuk 34 lezen we dat God zegt: ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Nou, om even misverstanden te voorkomen, de tijd waarin Ezechiël spreekt is ongeveer 450 jaar na de dood van koning David. Dus het kon hier niet gaan over de figuur van koning David, maar over zijn grote nakomeling, die ook zijn naam draagt, maar dan in zijn functie als eeuwige koning der Joden. Wiens heerschappij dus wereldomvattend zal zijn. Iets verderop in Ezechiël. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik denk dat het niet moeilijk is om te zien, dit kan alleen maar een profetie over Jezus geweest zijn. Een paar versen uit Daniël, of één eigenlijk, uit dat moeilijke hoofdstuk 4. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Dit kon alleen maar slaan op het eeuwig geldende offer van Jezus Christus. Dus ik heb u nu hier even een hele kleine bloemlezing gegeven uit het Oude Testament. Een paar versen maar gekozen uit de enorme berg die er is over profetieën over de komende Messias. Het spreken over de Zoon van God in zijn origine van voor zijn geboorte. Ik zou me kunnen voorstellen, hoewel Jezus tot Emmausgangers waarschijnlijk heel anders gesproken heeft en mogelijk heel andere teksten gebruikt heeft, dat dit de wijze was waarop hij hen verklaarde hoe de schriften over hem spraken. En een volgende logische stap is dan natuurlijk om te kijken naar van wat Jezus nou over zichzelf zei. Ik heb u vast wel eens verteld dat als ik als jochie aan de tafel zat en de Bijbel na het eten gelezen werd en God sprak tot Mozes vanuit de brandende braamstruik. En Mozes zegt van ja, maar als ik nou naar Egypte ga, wie moet ik dan zeggen dat me gestuurd heeft? En dan zegt God, zeg maar, ik ben heeft mij tot u gezonden. En dat gaf me altijd het raadsel. Ik dacht dan altijd van, ik ben? Heer, waarom maakt u uw zin niet af? Wat is nou ik ben? Ik ben wat? Ik ben wie? God zegt dat niet tegen Mozes in Exodus 3. En het was pas vele jaren later, toen ik grondig het Johannes-evangelie las, dat het me ineens begon op te vallen hoe Jezus iedere keer de zin afmaakt. 14 keer in het Johannes-evangelie is er een constructie waarin Jezus de ik ben zin die God in Exodus 3 begon, afmaakt. Ik ben de Messias. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben van boven. Ik ben voor Abraham was. U kent die teksten allemaal wel. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. We hebben net al een paar teksten gelezen waarin Jezus geportretteerd werd als herder van zijn volk. Ik ben één met de Vader. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben meester en heer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben in de Vader. De Vader is in mij. Ik ben de ware wijnstok. En omdat de Joden natuurlijk die ik ben-formulering kenden als slaande op hun God Jehovah, werden ze woedend dat er iemand was in het vlees van de mensen die zich zo vereenzelvigde met God de Vader dat hij zich ik ben durfde te noemen en het dan ook nog op allerlei wijze invulde. Wat zei Jezus nog meer over zichzelf? In hetzelfde Johannesevangelie lezen we in zijn hoge priesterlijk gebed in hoofdstuk 17 dat hij sprak over de heerlijkheid die hij bij de Vader bezat voordat de wereld was. Hij beschreef zichzelf als de Alpha en de Omega, de Almachtige die komt. Openbaring 1 vers 8. En hij beschreef zichzelf, of hij wordt beschreven door Johannes als het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. Dat leert ons dat het hele reddingsplan van God voor de mensheid al kant en klaar was, nog voordat de schepping plaatsvond. Dat wij als mensen al gekend en ontworpen waren, nog voordat de wereld bestond. Dat is duizelingwekkend als je daarover na gaat denken. Wat zei vervolgens Paulus over Jezus? En dat vond ik echt een eye-opener. Jezus heeft tijdens de schepping een cruciale rol gespeeld. Wij denken vaak niet verder dan in het begin schiep God de hemel en de aarde. En omdat nou toevallig de geest van God ook nog genoemd wordt, weten we met zoveel woorden dat hij er was. Maar we staan er vaak niet bij stil dat hij die zich het licht der wereld noemde, daarin een hoofdrol speelde. Luistert u maar naar die paar versen die Paulus schrijft in Colossenzen 1. Hij, Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Een enorm inzicht in hoe Jezus eigenlijk een hoofdrol gespeeld heeft in de schepping. Terwijl wij misschien wel gedacht hebben dat dat een werk was wat alleen door God de Vader gedaan werd. Je kunt de Vader, de Zoon, de Heilige Geest niet scheiden. Als u naar mij kijkt, ziet u één man staan. Maar die man heeft niet alleen het lichaam wat u ziet. Die heeft ook de geest die met God in contact staat. En die heeft een ziel waarin een aantal andere capaciteiten schuilen. Naar Gods beeld geschapen zijn betekent dat wij als mensen ook een drie-eenheid vormen. Terwijl je toch maar één persoon ziet. Nou, dat is een hele simpele manier om ook iets te kunnen begrijpen van hoe Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. Laten we ook tenslotte nog eens even kijken naar een paar oudtestamentische verschijningen van Jezus. Want hij is veel meer zichtbaar in de bladzijden van eigenlijk ieder Bijbelboek. Hoe maakte hij zich nu in het Oude Testament bekend? Soms door middel van theofanieën. Dat is een mooi theologisch woord voor Gods verschijningen. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, als u het Oude Testament leest, dat er sprake is van de engel des Heren. En dat wanneer u daarover leest, dat het vaak heel duidelijk is dat deze engel zich volledig met God identificeert, omdat hij Gods woorden spreekt, wonderen doet enzovoorts. Denkt u maar aan het moment dat de engel des Heren verscheen aan Hagar. Hagar ontmoet hem in de woestijn. Een paar keer, in Genesis 16 en in Genesis 21. En als u die passages goed leest, dan ziet u dat de engel des Heren volledig wordt gelijkgesteld aan God. Als Abraham hem ontmoet vlak voor de vernietiging van Sodom en bij het offer van Isaac. Ook daar is sprake van de engel des Heren die spreekt als God. En die door Abraham ook als zodanig geëerd wordt. Let u maar eens op, er zijn engelenverschijningen in het Oude Testament die echt engelen zijn. Dienende geesten. En die ook geen aanbidding zullen accepteren. Maar wanneer er sprake is van de engel des Heren, kunnen we er veilig van uitgaan dat we te maken hebben met een verschijning van de Zoon van God nog voor hij als kindje Jezus geboren werd. De namen God en engel des Heren worden door elkaar gebruikt. Ook als u kijkt naar Exodus 3 en Exodus 23. De PowerPoint van deze boodschap staat op de laptop. Dus als u hem hebben wilt, dan kunt u vragen om de toezending daarvan. Bij de oudtestamentische verschijningen van de Zoon van God kunnen we ook kijken naar Jacob. Met een aantal keren dat zich dat voordeed in het boek Genesis. Jozua, denkt u maar aan het moment dat Jozua op het punt staat om Jericho in te gaan nemen en hij ontmoet de kapitein, zoals het er dan staat, de overste van het leger des Heren. En hij vraagt hem, ben je nou voor ons of ben je voor hun? En dan zegt de engel des Heren, allebei niet. Denkt u aan de verschijning aan Simpsons ouders voordat hij geboren werd. Ook de engel des Heren die tweemaal optreedt, een wonder doet en een profetie geeft over het ontwerp van het leven van Simpson. We zien hem in Jesaja 6 en tenslotte ook nog in Zacharia 1. Heel wat oudtestamentische verschijningen van de Zoon van God als engel des Heren. Is het nou moeilijk, kunt u zich afvragen, om Christus te ontdekken in de schriften? Waarom lezen wij eigenlijk zo weinig Oud Testament en concentreren we ons zoveel op het Nieuwe Testament? Terwijl toch de Zoon van God in zijn volheid te vinden is in de schriften. Vinden we Christus dan maar alleen in het Nieuwe Testament? Absoluut niet. Het hele Oude Testament staat vol van hem. Hij opende de gedachten, het hart, het begrip van de Emmausgangers voor wat er over hem geschreven stond in de schriften. Als u thuis een concordantie hebt, zoek maar eens op de schriften. En dan zult u zien hoe enorm veel trefwoorden er zijn die u rechtstreeks naar de Zoon van God in het Oude Testament voeren. Je vindt er echt heel veel en overtuigende tekstverwijzingen. U kunt net zo makkelijk Christus in de schriften ontdekken als discipelen van de Heer Jezus zonder dat hij naast u op de weg loopt. Want de Heilige Geest is ons gegeven om ons te leren al wat hij ons bevolen heeft. En daarom wil ik u aanmoedigen om in deze adventsperiode eens te zoeken naar de Christus van de Schriften. En niet alleen maar naar een klein kindje in een kribbe. Maar als hij die al voor alle tijden in de Schriften aanwezig was. Christus ontdekken in de Schriften betekent dat wij weer teruggaan naar de Christus zoals hij is, zoals hij zichzelf gepresenteerd heeft, wegdraaiend bij wat misschien wel geworden is een Christus van onze eigen makelij. En de sentimentaliteit die soms om de kersttijd hangt, kan daar in grote mate toe bijdragen. Als wij in ons geestelijk denken niet verder komen dan het kleine kindje. Maar het kleine kindje is opgegroeid, is een man geworden, heeft zijn offer gebracht, is naar de hemel gegaan, heeft de koninklijke waardigheid in ontvangst genomen en is op het moment leidinggevende over alle zaken in de hemel en op de aarde. Realiseert hij zich dat wij ons uitstrekken naar de Zoon. Naar de Zoon in zijn terugkomst. En niet alleen maar kijken naar de Zoon in zijn eerste komst. Natuurlijk is er een plaats voor de herinnering aan het kind wat geboren werd. Aan het enorme offer wat Jezus bracht toen hij zendeling werd. Door de hemel te verlaten en kind te worden in een zondige donkere wereld. Natuurlijk is daar een plaats voor. Maar staat u er niet bij stil? Want het gaat verder. Het verhaal vraagt om een verdere ontwikkeling, niet alleen bij hem, maar ook bij uzelf. Dat u als discipel opgroeit tot een zoon van God. Zijn beeld gelijk. In intieme verhouding met hemzelf. Het is mogelijk om met hem te wandelen. Het is mogelijk zijn hartslag aan te voelen. Het is mogelijk hem te horen spreken. En als u dat niet ervaart, dan wil ik u uitnodigen om in het komende jaar als goed voornemen te stellen dat u zich daar naar uit gaat strekken. Dat u niet blijft zitten bij de gedachte van dat is alleen maar voor voorgangers en zendelingen. De Heer wil een liefdevolle, intieme relatie met ieder van ons. Die uitnodiging die ligt er van hem uit. Je bent niet alleen maar slaaf. Je bent niet alleen maar vriend. Je bent kind. Je hoort bij de Vader. En de Vader communiceert graag met zijn kinderen. Maar laten we in deze tijd beseffen dat we soms dingen op moeten ruimen om zijn stem te kunnen verstaan. Om zijn handelwijze in ons leven te kunnen zien. En ik wil u aanmoedigen in het komende jaar om daarbij stil te staan. Ontdek de Zoon in zijn volwassenheid als degene die met u wandelt en die ook voor u de Schriften wil openen en tot u wil spreken op een intieme wijze. Mogen de Heer u zegenen als u hopelijk in de kerstvakantie wat tijd heeft om over deze dingen na te denken. Amen.